Gemeente, een enkele mededeling. Vandaag is de extra collecte ten behoeve van de zondagsschool. Aanstaande dinsdag om 19:30 hoopt de kerkenraad te vergaderen. En aanstaande zondagmorgen zal er, zo de Heere wil, in de dienst ook bediening van de heilige doop zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 90ste psalm het eerste en het tweede vers. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. 1 en 2 van psalm 90. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het woord Gods uit het boek van Jesaja, het 49e hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 14 tot en met 26. Jesaja 49, de versen 14 tot en met 26. En na de schriftlezing zingen we Psalm 111. Het 6e vers. Zijn naam is heilig en geducht. Doch Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie al deze vergaderen zich, zij komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk gij zult u met deze allen als met een sieraad bekleden en gij zult ze u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk nu zult ge benauwd worden van inwoners, en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren: de plaats is mij te nauw, wijk van mij, dat ik mogen wonen. En gij zult zeggen in uw hart: wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Alzo zegt de Heere: Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen, en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn en hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde en zij zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden, of zouden de gevangenen van een rechtvaardige ontkomen? Doch alzo zegt de Heere: ja, de gevangenen van de machtige zullen hem ontnomen worden, en de vangst van de tiran zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten, en uw kinderen zal ik verlossen, en ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik de Heere uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacobs, Wij slaan vanmorgen weer het boek van de profetie van Zacharia op en we lezen in het tweede hoofdstuk onze tekst. De verzen 6 tot en met 9 van dat hoofdstuk. Zacharia 2, de verzen 6 tot en met 9. Daar lezen wij het woord Gods. Hui, hui, vlieg toch uit het noorderland, spreekt de Heere. Want ik heb jullie uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. Huis Sion, ontkomt gij die daar woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, naar de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden, tot die heidenen die jullie beroofd hebben, want die jullieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik zal mijn hand over hen bewegen, en ze zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Tot zover, wij willen de Heere gaan bidden om zijn onmisbare zegen. Dankzegging willen wij doen voor onze broeder Damis Vroegendewij, die in de afgelopen week in het ziekenhuis, in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam werd opgenomen, maar die gisteren ook weer thuis mocht komen. En we willen voorbeden doen voor Jacqueline Hobbel, die deze week voor een aantal maanden weer naar Libanon zal vertrekken. Heren, als we vanmorgen bij elkaar mogen zijn, na een week waarin u ons allemaal gespaard hebt en waarin u ons ook de gelegenheid hebt gegeven dat we onze dagelijkse dingen konden doen, onze bezigheden hadden. Als we ons vanmorgen weer voor uw heilig aangezicht in uw huis mogen bevinden, Heren, dan past het ons om allereerst uw grote naam te danken. Gij die goed en goeddoende zijt. Gij hebt het ons gegeven dat we hier bijeen mogen zijn. Gij hebt het ons gegeven dat we ook uw woord nog mogen hebben en dat we nog naar uw woord mogen gaan luisteren. Gij hebt het ons gegeven, Heren, dat we hier in welstand bijeen mogen zijn en dat de genadetijd voor ons nog voortduurt. Dat die tijd nog niet afgesloten is zoals dat voor zoveel in dit leven al gebeurd is, ook in de week die voorbij ging. Hoeveel zijn er niet geweest, Heren, die het einde van hun levensweg hadden bereikt en die gedagvaard zijn om voor uw rechterstoel verantwoording af te leggen. Hoeveel zijn er niet geweest die door de dood zijn weggenomen, Heren, maar ons hebt u nog gespaard. En we zijn nog in het land der levenden. We zijn nog onder de beademing van het evangelie. En het mag ons vandaag ook nog weer verkondigd worden dat er bij u vergeving is. Als we reden tot dankzegging hebben, Heren, dan hebben we ook reden tot verootmoediging. Want wat u ons geeft op deze dag, als we het leven weer mogen verder voortzetten en als we uw woord nog weer mogen horen, wat u ons geeft daarin, dat is in tegenstelling tot wat we verdiend hebben. Wij zijn zondaren. Dat is ook in de afgelopen week weer zo geweest. Trouwens, wanneer is dat ooit anders? De zonde kleeft ons altijd aan. En al zouden we met onze daden niet zondigen, dan doen we het met woorden. En doen we het met woorden niet, dan doen we het met gedachten. En dan kleeft ook de zonde ons altijd nog zo aan dat die in ons aanwezig is. Dat ons hart boos en schuldig is. Verdorven en onrein. En zo zijn we nooit vrij van schuld en ongerechtigheid. Als we daarop zien, als u daarop ziet, Heren, dan zou u alles aan ons ontnemen. Dan zou ook het leven ons ontnomen worden. Als u ons vergeldt naar onze zonden, als u doet naar wat u gezegd hebt dat u zult doen, dan zou het nu al voorbij zijn. Ge zult de dood sterven, hebt u immers gezegd. En toch mogen we nog leven, omdat u ook langmoedig en groot van goede tierenheid bent. Omdat u ons ook die genadetijd gunt, omdat u ons nog weer wilt roepen. Heere, laat het ons tot verootmoediging brengen als we bedenken dat we zondaren zijn. Tot verootmoediging voor uw heilig aangezicht, o God, om in ootmoed voor u te buigen en om u te erkennen dat we niet waard zijn dat u in ons midden komt. En toch willen we u dat vragen, Heere, nu we samen zijn in de kerk, dat u in ons midden wilt komen en dat u bij ons wilt zijn. En dat u door uw Heilige Geest dat werk van uw genade wilt verrichten. En uw woord nog wilt tot zegen stellen. Toch willen we het u vragen, Heere, ondanks onze zonden en ongerechtigheden. We willen het u bidden in afhankelijkheid. We willen het u bidden in een besef van onze onwaardigheid. Zie op ons neder in gena. En laat uw woord zijn krachtig en heerlijk werk doen. Laat uw woord komen met kracht en met majesteit. En laat uw woord zegen achterlaten en vrucht dragen. Laat uw woord dat doen, Heere, wat zo nodig is in het leven van verloren mensen, bij aanvang en bij voortgang. Open blinde ogen, ontsluit gesloten harten en wilt u genade bekendmaken. Als we zo vanmorgen bij elkaar zijn, Heere, hebben we vele noden. Niet alleen die nood waar we het zojuist over spraken, de nood van ons verloren bestaan. Maar de zonde brengt ook allerlei dingen met zich mee, heeft allerlei gevolgen in ons leven. Verdriet en rouw en ziekte en zorg. En zo hebben we allemaal in ons leven al wel ervaring van dat feit dat de zonde zulke gevolgen heeft. De een ondervindt dat vroeger, de ander later, maar ieder ondervindt er wat van. De een krijgt er veel van, de ander wat minder, maar ieder heeft zo zijn deel. Ieder zal zijn eigen pak dragen. Ieder moet vaak onder het juk buigen. Het juk dat u oplegt, en de zorgen, en de moeite, en het kruis. Heren, we bidden van u dat u in die weg ook uzelf wilt bekendmaken. En dat u het geven wilt dat al die dingen ons nog mogen uitdrijven tot u. Dat ze ons niet zullen verbitteren en verkillen. Maar dat ze ons juist op de noodzakelijkheid zullen wijzen van een toevlucht te moeten hebben. Een schuilplaats. En dat gij zijt gij alleen, o God. En laten dan al die dingen ook nog mogen meewerken ten goede. En als er reden is om uw naam te danken en te erkennen voor uitkomst die u gegeven hebt, Heere, wilt u dan zelf ook de danktoon in het hart leggen. We erkennen uw goedheid dat u het leven van onze broeder vroegende bij hebt willen sparen. Hij moest onverwacht weer naar het ziekenhuis en dat was ook niet voor de eerste keer in zijn leven. Maar u hebt ook nu uw handen nog beschermend over hem willen uitbreiden. En hij is er nog en hij mocht zelfs ook alweer het ziekenhuis verlaten. Denk aan hem in uw genade en in uw goedheid. En bezoek hem met uw heil, o God, ook wat het geestelijke betreft. Heren, we dragen ook Jacqueline Hobbel aan u op. Ze hoopt in deze week weer voor een periode naar Libanon te gaan. Gaat u met haar mee op reis daarheen en wil u ook daar haar beschermen onder uw hand en haar gedenken in uw gunst. Een mens is nergens veilig, behalve als zij gezeten is in de schuilplaats van de Almachtige. Daar is veiligheid. Daar is bescherming. Heere, geef haar dat. En geef haar dat ze daar ook tot zegen mag zijn. Uw hand mogen haar geleiden. En op uw tijd ook weer in welstand doen terugkeren. Zegen ons allen naar de grootheid van uw barmhartigheid, Heere. En ontfermt u zich nog bijzonder over hen die een weg moeten gaan die straks naar de dood gaat. Er zijn ook mensen in ons midden, in onze gemeente, die niet alleen vanwege hun ouderdom, want dan komen we natuurlijk ook dichter bij ons levenseinde, maar wellicht ook vanwege ziekte de reis moeten gaan beëindigen straks. Heere, u weet wat er in uw raad besloten ligt. Wij tasten in het duister, wij weten de weg niet, we weten de omstandigheden niet en we weten de levenseinde niet. Maar de dood dreigt altijd en overal. En voor sommigen kan de dood ook dichtbij zijn. Mogen we voorbereid zijn, Heren. mogen we gereed zijn als de engel des doods komt. Mogen we gereed zijn om u de Heere, onze maker, onze rechter ook te ontmoeten. Mogen we toebereid zijn en als dat zo nog niet is en als de tijd dan misschien toch ook kort begint te worden, laten we dan tegelijkertijd ook iets gevoelen van de haast die we moeten maken. Dan kan het geen uitstel leiden voor niemand trouwens, ook voor jonge mensen niet, want ze zijn ook sterfelijk. Heren, laat een ieder van ons het dan beseffen, wat uw woord ons vanmorgen ook op het hart wil binden, dat de tijd kort is en dat we ons moeten haasten om onze levens wil. Gedenk ons zo naar uw grote barmhartigheid in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu samen uit Psalm 94, het 9e en het 12e vers. Wie helpt mij tegen al die bozen? Wie wederstaat die goddelozen? En de Heer, mijn bondgod, was voor deze mijn hoog vertrek. In al mijn vrezen, mijn steenrots en mijn toeverlaat. 9 en 12 van 94. Het woord des Heren dat vanmorgen onze aandacht vraagt, is nu niet direct een van de nachtgezichten van de profeet Zacharia. We hebben met elkaar tot nog toe drie van die 8 nachtgezichten gelezen en overdacht. Maar wat er nu verder volgt in vers 6 en dan ook tot het einde van hoofdstuk 2, dat kunnen we niet direct ook tot die nachtgezichten rekenen. Dat is meer een verklaring van datgene wat de profeet Zacharia in het voorafgaande heeft beschreven en wat de Heer hem heeft laten zien. Een verklaring waarbij een stuk verduidelijking wordt gegeven. De versen 6 tot en met 9 die vanmorgen nog voor ons liggen zijn eigenlijk een nadere toelichting bij het tweede nachtgezicht. Dat van de hoornen en de smeden. Terwijl het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, de versen 10 tot en met 13, meer terugslaan op het derde nachtgezicht, dat van Jeruzalem dat dorpsgewijze bewoond zal worden. En uiteraard, in de prediking aangaande de nachtgezichten is al het een en ander gezegd over datgene wat ook nu, vanmorgen en volgende week, zo de Heere wil, onze aandacht zal vragen. Hier en daar is er in deze hoofdstukken dus wel wat van herhalingssprake. Maar niettemin is het toch de moeite waard om bij dit gedeelte ook afzonderlijk stil te staan. En dit afzonderlijk op ons te laten inwerken. Laten we beginnen met de versen 6 tot en met 9 te lezen en dan de tekst op de voet te volgen. En u hebt het natuurlijk wel gemerkt dat in het allereerste gedeelte dus van onze tekst we een oproep lezen. Een dringende oproep geadresseerd aan degene die nog in Babel zijn achtergebleven. Niet iedereen was weggegaan uit Babel toen daar de gelegenheid voor geboden werd. Koning Kores gaf de Joden immers permissie om terug te keren naar het land van hun vaderen. Maar toen zijn er wel heel wat gegaan, maar toch lang niet allemaal. Zelfs de meesten zijn gebleven. En diegenen die gebleven zijn, die dus niet meegegaan zijn, die worden hier in dit gedeelte van de profetie allereerst aangesproken. En zij worden nog een keer dringend opgeroepen om toch haast te maken en wel uit Babel weg te gaan. Zelfs, zo wordt dat gezegd, te vluchten. Waarom zijn ze eigenlijk in Babel achtergebleven? Ja, dat is denk ik voor heel veel geweest naar de regel van die uitdrukking van dat spreekwoord. Waar ik het goed heb, daar is mijn vaderland. En dan doet het er niet toe waar dat is, als ik het er maar goed heb. Zo zal het bij de meesten wel geweest zijn. Ze hadden zich gevestigd in het land van hun ballingschap en ze voelden eigenlijk niet eens meer dat het land van de ballingschap was. Ze hadden geen band met het land Kanaan, ze hadden geen band met Jeruzalem. Dat was voor hen allemaal ver weg. Dat land en die stad kenden ze alleen maar uit de verhalen die ze erover gehoord hadden, waar hun vaderen van gesproken hadden, maar ze hadden er geen persoonlijke relatie mee. En toen het hen aardig goed ging in Babel, toen het bedrijf wat ze gestart waren nogal floreerde, en toen de omstandigheden niet ongunstig leken, en toen ze daar vrienden kregen en toen ze daar allerlei relaties aanknoopten, toen was er bij hen geen enkele behoefte om weg te gaan uit Babel. Dat was een leven van moeite om te beginnen, die reis daarheen al, dat was voor deze achtergeblevenen eigenlijk ook al een bezwaar, een hindernis waar ze niet overheen konden zien. En als ze dan dachten ook aan wat ze daar in Jeruzalem allemaal zouden meemaken, in dat land dat verwoest was, in die stad die in puin lag, nee, dan waren er zoveel bezwaren, dan hadden ze voor zichzelf de balans opgemaakt en gezegd, wij blijven. Er was ook geen behoefte om naar de heilige grond van het land dat de Heere aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen had, terug te keren. Maar de Heere laat ze niet ongemoeid. Als ze dan die uitnodiging, die mogelijkheid niet gebruikt hebben, als ze dan de eerste keer geen gehoor gegeven hebben, dan sluit de Heere daarmee de deur der genade nog niet dicht. Maar hij gaat nog een keer tot hen spreken. En hij laat ze nog een keer oproepen. En hij laat dat doen met grote aandrang. En met heilige ernst. U merkt het wel in de manier waarop de profeet dat zegt. Hui, hui. Vlieg toch uit het noorderland, spreekt de Heer. En nog een keer, hui Sion. Ontkomt gij die woont bij de dochter van Babel. Daar zit drang achter. Er spreekt ernst in. Er zit bewogenheid achter. En er is ook haast bij. Wie zegt dit? Wie spreekt deze woorden? Wel, het gaat eigenlijk door. De versen 4 en 5. In vers 4 is die engel aan het woord, die andere engel, zoals die in vers 3 genoemd wordt. En we zagen vorige week dat dat toch hoogst waarschijnlijk wel de engel des Heren is, die in het eerste visioen ook ter sprake kwam. De Heere Jezus in zijn oudtestamentische verschijning. Hij geeft die opdracht, loop, spreek deze jongeling aan. En dan wat er in vers 4 verder volgt en wat er in vers 5 staat. En hij is, zover ik het begrepen heb, ook in het zesde en het zevende en tot aan het eind van dat hoofdstuk aan het woord. Woorden Gods zijn het dus. Niet zomaar woorden van de profeet. Ook dan, als de profeet namens de Heere spreekt, zou het een woord van God zijn geweest. Maar het is nu nog directer. Het woord van de Heere zelf. God roept die achtergeblevenen op. De Heere is immers bezig om Israëls verdrevenen te verzamelen. De Heer is bezig om zijn dierbare beloften te vervullen. De belofte die hij gesproken had, dat er een eind zou komen aan de ballingschap. De Heer is bezig om de gebeden van zijn bedrukte volk te verhoren. Denk maar aan Daniel, die speciaal gebeden heeft om de vervulling van Gods belofte en de opening van de gevangenisdeuren. En Daniel zal wel vertegenwoordiger geweest zijn van het vrome overblijfsel dat er in Israël geweest is. En de Heer is bezig de gebeden van zijn volk te verhoren. Wel nu, als God zijn belofte aan het vervullen is, als God bezig is gebedsverhoring te geven, als God bezig is om zijn langmoedigheid te bewijzen, om zijn genade te openbaren, als de Heer bezig is om zijn volk bijeen te brengen, is het dan niet erg om daar geen aandacht aan te schenken? Is het dan niet erg om zich niet te laten meevergaderen? Is het dan niet erg om te kiezen om in Babel te blijven? Dat kunnen ze met allerlei redeneringen proberen goed te praten en aannemelijk te maken. Zo in de zin van, ja, maar wij kunnen in Babel God ook wel dienen. Maar dat klopt niet. En dat laat de Heeren ook duidelijk voelen als hij in vers 7 zegt: Huis Sion, ontkomt gij die daar woont bij de dochter van Babel. Ja, daar zitten ze, bij de dochter van Babel. En kun je daar God dienen? De dochter van Babel, dat is juist het antigoddelijke. Dat tegen God ingesteld is, het vijandige, dat van God niet weten wil. Kun je daar God dienen? Want de dochter van Babel kun je niks goeds leren, alleen maar kwaad, alleen maar ongerechtigheid. En vandaar die dringende oproep, want diegenen die daar blijven, die moeten het goed weten dat ze op gevaarlijk terrein zitten. De gemeente, uit de wezen waarop de Heere deze woorden formuleert en de ernst waarmee hij ze laat verkondigen, blijkt toch wel dat het de Heere werkelijk ernst is als hij zijn zaligheid aanbiedt. Ze hadden de eerste keer nee gezegd, deze mensen. Ze hadden de eerste keer gezegd, voor ons is dat niet en voor ons hoeft dat niet. En wij zitten hier goed en we blijven liever hier. En al die moeite om met het volk des Heren verder te reizen en naar Jeruzalem te gaan en daar, nee, dat hoeft voor ons niet. Wij hebben het hier goed. De eerste keer hadden ze tegen de Heren gezegd, nee Heren, u mag die deur van de gevangenis openzetten en u mag ons ruimte geven om naar Kanaan terug te keren, maar wij kiezen voor Babel. En toen had de Heren kunnen zeggen, goed, Als dat uw keuze is, dan zij dat zo. Maar dan moet u ook de consequenties aanvaarden. Maar God zei dat niet. God zei: Huis Sion, ontkom, gij die woont bij de dochter van Babel, want het was de Heere werkelijk ernst met de aanbieding van zijn zaligheid. Het was de Heere werkelijk ernst toen hij zei dat hij geen lust in de dood van de goddeloze heeft, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Zou de Heere zoveel moeite doen om een mens te overreden en een mens in te winnen en een mens te overtuigen dat hij weg moet bij de dochter van Babel? Zou de Heere werkelijk zoveel moeite doen als het hem niet echt ernst was met de zaligheid van de zondaar? En de Heere geeft ook de redenen aan waarom ze moeten vluchten. Eerst in de woorden van vers 6. Want ik heb jullie de uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. Nou, die woorden kun je op twee manieren verstaan. De eerste mogelijkheid is dat we ze verstaan in deze zin, dat toen ze in ballingschap gingen, ze alle kanten uitgejaagd zijn. De vier winden des hemels, in allerlei windstreken zijn ze verdreven. Zo kun je het verstaan. Het kan ook verstaan worden in het licht van het begin van dit hoofdstuk. Ik heb u uitgebreid, ik zal u uitbreiden, zo kun je het namelijk ook lezen, naar de vier winden des hemels. De Heere gaat Jeruzalem toch dorpsgewijze laten bewonen. Er is toch ruimte voor zoveel, ja, voor ontelbaren, naar de vier windstreken des hemels. De Heere heeft ruimte geschapen in Jeruzalem. Dus ook deze achtergebleven ballingen kunnen daar nog terugkeren. En als dat laatste de juiste verklaring is, dan is het argument dat de Heere gebruikt in de oproep tot bekering, dat hij genadig wil zijn. Dat hij hen er ook bij wil hebben. Dat hij ook aan hen zijn gunst wil betonen. Dat hij niet wil dat ze verloren gaan. Zo zegt Petrus het toch, God wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot behoudenis zullen komen. Maar vervolgens, en dat wordt uitgebreider aan de orde gesteld in onze tekst, een andere reden waarom de Heere zoveel ernst heeft als hij ze laat oproepen om uit Babel te vluchten, is: het oordeel gaat over Babel komen. Nou, dat was ook al eerder aangekondigd, en daarom zei ik, dit gedeelte sluit aan bij het tweede visioen, dat van de hoornen en de smeden. Die smeden, u herinnert u zich dat ongetwijfeld, die smeden zullen die hoornen, die krachten, die machten die Israël vernietigd en verdrukt hebben, ter neerslaan, neervellen. God gaat mensen, instrumenten, volkeren inschakelen om degene die Israël getergd hebben, om degene die Israël gepijnigd hebben, om degene die Israël ten onder gebracht hebben, zelf ten onder te brengen. En zo gaat de Heere de Perzen en de Meden verwekken om Babels macht te breken. En waarom dat gebeurt? Wel, dat zagen we ook al, omdat zij het volk van de Heere kwalijk behandeld hebben. Ik was een weinig toornig, zei God, maar zij hebben ten kwade geholpen. En ze hebben zich aan het volk van God vergrepen. En dat kan niet straffeloos gebeuren, want wat is Gods volk voor de Heere? Mijn oogappel, zo zegt hij het in vers 8. Wie u lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Zo taxeert God het. En u weet dat uit eigen ervaring ook. Je oogappel, dat is een teerplekje in je lichaam. En wie daar getroffen wordt, die wordt heel pijnlijk getroffen. Heb maar eens een vuiltje in je oog. Het is te begrijpen dat de Heere dat niet tolereert als ze zijn oogappel aanraken. Dan zal hij vergelding doen. En dan zullen ze het in Babel weten. Zij hebben Juda uitgeplunderd. De rollen zullen worden omgekeerd. Zij zullen hun knechten ten roof wezen. Vers 9. De Heere zal de zaken omkeren. Juda is een prooi. Juda is ten roof geweest voor de Babyloniërs. Het wordt nu straks anders. Nu zullen de Babyloniërs ten roof zijn voor het volk des Heeren. Door goddelijk ingrijpen. En dat goddelijke ingrijpen, dat zal niet eens met zoveel geweld en met zoveel indrukwekkende verschijnselen gepaard behoeven te gaan. De Heere hoeft daar geen aardbevingen bij te gebruiken. En de Heere hoeft daar geen stormwinden voor te laten waaien. En de Heere hoeft daar dat land van Babel niet aan de vier hoeken in brand te steken. Ik zal mijn hand over hem bewegen. Meer niet. Als God dat doet, zijn hand over hem bewegen, is zijn ondergang al vast. Staat het al vast? Zoals Mozes zijn hand maar hoefde te bewegen en zijn staf hoefde uit te strekken over dat open pad in de Schelfzee. En de wateren stroomden weer verder en de Egyptenaren verzwolgen in het midden van de zee. En zoals God daar maar één engel hoefde te zenden die zijn hand slechts hoefde te bewegen toen die Assyriërs het beleg om Jeruzalem geslagen hadden. En van dat geweldige leger van de Assyriërs stierven er in één nacht door een handbeweging Gods 185.000. Ik zal mijn hand over hen bewegen. En op deze wijze verheerlijkt God zich. Ook in de vernietiging van zijn vijanden. Ook in de uitoefening van zijn gerechtigheid, de strenge rechtsgedingen. We lezen het in vers 8. Zo zegt de Heere der Heerscharen, naar de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden. Een beetje onbegrijpelijk misschien. Ik stel voor om het zo te lezen. Het woordje heerlijkheid kan ook vertaald worden met verheerlijking. Met het oog, en bovendien die woorden over u staan cursief, die vindt u in het Hebreeuws niet terug, die hoeven er eigenlijk ook niet bij, als we deze verklaring aanhangen, met het oog op de eer, en dat is Gods eer, met het oog op de verheerlijking van Gods naam, heeft God, zo zegt hier de engel des Heren, mij tot u gezonden. Met het oog om de deugd van Gods gerechtigheid te verheerlijken, ben ik gezonden tot die heidenen. Om als rechter over hen recht te spreken en het goddelijk recht over hen uit te voeren. Want ze hebben mij zijn oogappel aangeraakt. Ook daarin wordt God verheerlijkt, jazeker. Niet alleen als een mens zalig wordt, daarin wordt hij wel meer verheerlijkt. En dat is ook wat de Heere liever doet. Maar als een mens tot zijn vijanden blijft behoren, dan zal ook daarin de eer van God bevorderd worden. Namelijk dat naar het recht van God, de wet van God in het leven ook van die onwilligen en die goddelozen gehandhaafd wordt. En dat de Heere daar geen schade van leidt. Ook niet van het gedrag van de goddelozen. Dat werpt geen blaam op zijn naam. Dat kan het tot in eeuwigheid niet doen. Want de Heere is een rechtvaardig God. En hij zal ook zijn gerechtigheid demonstreren voor het oog van alle volken. En zo zullen de vijanden inderdaad gelegd worden tot een voetbank van Christus voeten. Zo zegt ons het Nieuwe Testament immers. Daar loopt het op uit. Daartoe is Christus gezonden. Om zijn volk verlossing te brengen. Waarom als rechter ook zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis te werpen. Dat staat ook achter de zending van de Zoon van God. En u ziet dat daar nogal wat nadruk op gelegd wordt, tot twee keer toe in onze tekst. En later in vers 11 nog een keer. Hij heeft mij gezonden. Vers 9. Alzo zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Vers 11. En ge zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Hij is de gezondene, in wie de God van alle recht en de God van alle genade tot deze wereld komt. Om inderdaad het volk dat hij gaat verlossen met een eeuwige verlossing te bevrijden uit alle machten van zonde en dood. Maar om de vijanden te verdelgen. Gemeente, als we dan zo deze tekst, dit woord van de Heere voor ons hebben, dan ligt het voor de hand dat we daar toch ook voor onszelf nog weer een aantal conclusies uittrekken, een aantal leringen uittrekken. En ik wil u dan toch nog eens even wijzen op datgene waar de tekst mee begint. De ernst, als de Heere zondaren tot bekering roept. Want dat voelden we toch wel aan, hoop ik, dat de Heere hier groot en grote ernst spreekt. Dat hij ze niet met rust laat, die mensen die daar nou juist in Babel rust gezocht hadden en dachten dat ze rust gevonden hadden, die zich daar genesteld hadden en die het daar goed hadden. Maar de Heere schrikt ze op, de Heere laat het ze weten, de Heere zendt zijn knecht Zacharia, die boodschap moet daar ook gebracht worden. De Heere schrikt ze op uit die valse gerustheid. En zo moeten wij van nature, als we van nature allemaal in het land van de dochter van Babel verkeren en daar onze rust zoeken, ook worden opgeschrikt, gemeente. Zij zochten het buiten God, ze zochten het buiten het heiligdom, ze zochten het buiten het altaar, ze zochten het buiten het offer. Dat is allemaal zo, want er was geen altaar in Babel en er was geen offer in Babel en er was geen huis des Heren in Babel. Ze zochten het buiten de inzettingen van de Heere. En de Heere weet beter dan welk mensenkind ook dat daar geen leven en geen zaligheid en geen vrede en geen rust en geen geluk te vinden is. Ze zochten het bij de dochter van Babel, dat was een afgodendienaar. De dochter van Babel, dat volk van de Babyloniërs, die diende andere goden, die hadden andere gewoonten. En dan zullen ze wel niet allemaal in één keer helemaal hebben overgenomen. Maar je krijgt dat dan toch niet waar. Als ze daar in Babel al vast willen houden aan de dienst van de Heere, dan wordt dat onherroepelijk een hinken op twee gedachten. Proberen de Heere vast te houden en ook de goden van Babel. En op de duur wordt het helemaal verbabyloniseerd zijn. Daarom is dat een weg des doods. En wij kiezen die weg van nature allemaal. Hebt u dat ontdekt? En hebt u de roepstem al eens gehoord? De roepstem. Toen de Heere voor de eerste keer in uw leven het deed horen en toen u er voor de eerste keer ook echt eens een keer naar luisterde en toen het tot u doordrong dat de Heere ook u roept. De roepstem, ga weg uit Babel, wend u tot mij. En u deed het niet. Net zo min als die achtergeblevenen in Babel. Die deden het ook niet. Ze konden gaan. De weg was open. Er was genade van God geopenbaard. De Heere was barmhartig over hen. En ze gingen niet. Hoe menigmaal is de roepstem al gekomen? Hoe menigmaal heeft de Heere het al gezegd? Geef mij uw hart. Hoe menigmaal heeft de Heere al gezegd? Wie bij de dochter van Babel blijft, die gaat met de dochter van Babel om. En u bent nog altijd verliefd op de dienst der zonde. Weet u waar dat op uitloopt? Ja, u weet dat wel. U weet dat wel, u kunt dat zelf ook wel zeggen. Waar het op uitloopt als een mens onbekeerd blijft. En als een mens buiten God blijft voortleven. En als er geen echte verandering en omkeer in zijn leven komt. En als de vreze des Heren nooit in ons leven beoefend wordt. U weet wel waar dat op uitloopt. Maar laat ik het u dan nog een keer zeggen. Laat ik het u dan nog een keer zeggen. Want zie, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen. En ze zullen hun knechten ten roof wezen. Eén wenk. En het is gebeurd. Eén handbeweging. En het is gebeurd. De Heere hoeft de levensdraad maar af te knippen. En het is gebeurd. Wie van u zit nog bij de dochter van Babel? En wie heeft het daar nog naar zijn zin? Of wie zit daar bij de dochter van Babel terwijl zijn geweten hem wel eens een keer verontrust, omdat hij weet, hier zit het niet goed en hier komt het niet goed en ik moet hier weg. En eigenlijk zou ik, en dan zulke redeneringen, maar het gebeurt niet. Eigenlijk zou ik, jawel, maar we doen het tenslotte niet en we vluchten niet tot de Heer en we breken niet met die dochter van Babel, maar we houden nog de wereld en de zonde te vriend en we zoeken het nog buiten God. Doen we het altijd nog zo? Dan zegt de Heer het vanmorgen met diezelfde ernst als waarmee hij het de achtergeblevenen in Babel toeriep. Vlieg toch uit het noorderland. Kom daar toch weg waar God niet is en waar de zonde gediend wordt. Kom daar toch vandaan waar uw ziel voor eeuwig gevaar loopt. Kom daar toch weg waar de dood u aan alle kanten bedreigt. Wend u toch tot de Heere en wordt behouden, want alleen in hem is leven en in hem is vrede en in hem is geluk te vinden. Zoals de Heere dat tegen Lot zei. Die stad zou verwoest worden waar Lot woonde, Sodom en de omgeving. De Heere zou vuur en zulver regenen uit de hemel vanwege de goddeloosheid. En dan komt de Heere met de dag van de afrekening. Maar Lot was daar en zijn vrouw was daar en zijn dochters waren daar. En ze kregen gelegenheid om te vluchten. Zelfs zijn schoonzoons mochten vluchten. Want die werden ook uitgenodigd. Er ging Lot ook naartoe om te zeggen, de Heere gaat deze stad verderven. Kom, haast u. Zelfs zijn schoonzoons. En dat waren toch inwoners van Sodom van nature. Maar God is langmoedig en groot van goede tierenheid. En hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Maar u weet wat die schoonzoons deden. Die spotten met Lot. En ze, ha, 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 geloof je dat nou echt? En ze lieten hem gaan. En zij bleven achter. En toen moesten die engelen die Sodom bezochten en die Lot gingen bevrijden. En ook nog Lot iedere keer weer tot haast aansporen. Want een mens kan zo vastzitten. Zo vastgeroest en vastgegroeid. In Sodom of bij de dochter van Babel. En de Heere moet die banden doorbreken. En de Heere moet deurringen. En ze grepen Lot bij zijn hand. En ze grepen zijn dochters en ze grepen zijn vrouw bij de hand. En ze brachten ze buiten Sodom en ze zeiden, haast u. Haast u. En toen keek de vrouw van Lot ook nog om. Omdat de band niet echt doorgesneden was. En ze had er toch echt, eigenlijk ook echt geen zin in om uit Sodom weg te gaan. Ze was daar thuis en daar was zoveel wat haar hart bekoorde en wat haar hart vervulde. En ze keek om en ze werd een zoutpilaar. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Voelt u dat het de Heere ernst is, het ganse woord van God door, met een voorbeeld hier en met een roepstem daar en met een ernstige waarschuwing nog weer. En de Heere onderstreept dat als er in ons leven dingen gebeuren waar we van schrikken en waar we een ogenblik inderdaad ook de broosheid en de vergankelijkheid van ons leven bij inzien, zoals we het zongen met de 90ste psalm. Een wenk kan ons onze broosheid leren. De Heer hoeft zijn hand maar te bewegen. En in één keer worden we erbij bepaald dat ook wij stervelingen zijn. Wel nu, de Heer onderstreept het met ziekte en met allerlei tegenslagen. Dat het hier beneden niet is. Dat het bij de dochter van Babel niet te vinden is. Maar dat de Heer genade en barmhartigheid aanbiedt en aanprijst. En dat hij zijn volk verlossing schenken wil. En dat de Heer niet wil, ik zeg het nog maar. Omdat het in onze tekst ook zo duidelijk uitkomt dat sommigen verloren gaan. Zoals ik het vorige week zei met de Dordtse leerregels, dat het de Heere aangenaam is. Dat allen die geroepen worden ook echt zullen komen. Wees daar niet als Lot schoonzoons. En wees dan niet als diegenen die nou nog in Babel achterblijven. Ook als de Heer het zo ernstig zegt. Hij, u moet dat ook weten, hij blijft het niet zeggen. Eén keer heeft hij het voor het laatst gezegd. Eén keer heeft hij het voor het laatst gezegd. Hui, hui, vlie toch uit het Noorderland. En ik weet niet of vandaag voor sommigen het de laatste keer zou kunnen zijn. Maar zo ernstig is het. En zo dringend is het van Gods kant. En zoveel haast is erbij. Tweede wat ons in deze tekst naar voren komt, en dat vloeit eigenlijk uit dat eerste voort, dat hangt er ten nauwste mee samen, want waarom ze uit Babel weg moeten, dat is onder andere omdat Babel ten ondergang gedoemd is. Ik zei u dat de Heere verheerlijkt zich in het brengen van een gericht over zijn vijanden. Naar de heerlijkheid over u, of zoals ik het verkies te lezen, met het oog op de heerlijkheid, op de verheerlijking Gods, komen ook die gerichten op de aarde. Zo staat het verderop in de schrift ook wel, zo wordt het ook van Farao gezegd, de koning van Egypte. Hierom heb ik u verwekt, opdat ik in u verheerlijkt zou worden. Is een ondergang. Ik kan dat allemaal niet voor u verklaren. Omdat we in de raad Gods niet inblikken en omdat wij niet zien hoe God een eenvoudig geestelijk wezen is, waarin al zijn deugden in heerlijke harmonie met elkaar zijn. En hoe het tegelijkertijd waar kan zijn dat God verheerlijkt wordt in het behouden van zondaren en tegelijkertijd ook verheerlijkt wordt in het verdelgen van zijn vijanden. Hoe gerechtigheid en genade, maar in Christus, Psalm 85 zingt daarvan, is dat alles heerlijke harmonie. En komt het openbaar ook, de vrede en de gerechtigheid zullen elkander kussen. Maar het woord van God laat het ons ook weten dat als dan het hart onbekeerlijk blijft en als vijanden vijanden blijven. En als er geen sprake van is dat de mens de verzoening met God zoekt en de aangeboden verlossing aanwenst te nemen. Als dan blijkt dat de mens de roepstemmen in de wind slaat, dan zal de Heere op een gegeven ogenblik, zoals hij dat bij Sodom deed en zoals hij het ook bij de schoonzoons van Lot deed en zoals hij het zelfs ook bij de vrouw van Lot deed, zijn gerechtigheid handhaven, ook als dat de ondergang van zijn vijanden is. Gemeente, dat maakt het nog ernstiger. De Heere houdt de schuldige geenszins onschuldig. En deze ernstige dingen openbaart de Heere ook. O ja, maar God zal erin verheerlijkt worden. Zal ik het u eens lezen zoals het in het laatste Bijbelboek beschreven staat? 19e hoofdstuk van de Openbaring. En na deze hoorde ik als een grote stem van een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zij de Heere onze God, want. En dan spreken ze niet over hun verlossing die ze gekregen hebben. Dan spreken ze niet over de redding die ze ontvangen hebben uit nood en dood. Dan spreken ze niet over de zaligheid die hun deel gegeven is. Dat ze bij God mogen zijn, verzoend door het bloed van het lam. Nee, waarom brengen ze de Heere eer en heerlijkheid toe? En waarom zeggen ze de kracht en de heerlijkheid en de eer, zij de Heere onze God? Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En ze zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: Amen, Halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. Waarom dit keer de oproep: Looft onze God? Waarom dit keer het Halleluja? omdat God zijn oordelen gebracht heeft. En hij zich aan zijn vijanden gewroken heeft. Dat hoort ook bij de eer des Heren. Die eer die zo lang verduisterd is geweest. En die vijanden dachten maar dat ze konden doen wat ze meenden te kunnen doen. En die vijanden hebben er niet over ingezeten dat ze met God spotten. En dat ze zijn volk vernietigden en vertrapten. En dat ze zijn oogappel aanraakten. En dat ze dat volk des Heren als uitvaagsel beschouwden waar ze mee konden doen wat ze wilden. Die vijanden hebben er niet over ingezeten dat er een dag van afrekening komt. Maar ondertussen is op de naam van God een blaam gelegd. En ondertussen is het recht van God geschonden. En ondertussen zijn de wetten van de Heere vertreden. En ondertussen is het volk van God te grabbel gegooid. En ondertussen is de Heere onteerd en is zijn naam gesmaad. Maar dat blijft niet zo. Dat blijft niet zo. De Heere zal het zijn volk laten weten dat hij aan hun zijde staat en dat hij hen verlost. Maar de Heere zal het zijn vijanden laten weten dat hij ook hun vijand is. Die de goddeloosheid niet verdraagt. Is er dan geen andere weg voor de Heere om met zijn vijanden te handelen? Ja, en dat wordt ons in het laatste gedeelte van Zacharia 2 verteld. De Heere heeft soms ook een andere weg om met zijn vijanden te handelen. En om ze op de knieën te brengen. Namelijk door ze tot bekering te brengen. Maar het is Gods welbehagen hoe hij dat doet. En als hij het in zijn welbehagen verkiest te doen in de weg van recht en gerechtigheid en in de handhaving, dan zullen zij God geen verwijten kunnen maken dat de Heere onrechtvaardig met hen handelt. Nee, zeker niet. Want al wat hij doet zal juichen tot zijn eer. Ook het gericht over de vijanden. En dan is er in de derde plaats nog dit gemeente dat in dit gedeelte, net als in het andere gedeelte, dat we al eerder besproken hebben, ook weer eens een keer iets uitkomt van de zorg waarmee de Heere het welzijn van zijn volk zoekt. U zegt, er is een en ander aan herhaling vanmorgen in de prediking. Ja, dat heb ik u op 22 augustus ook al gezegd. Dat de prediker van het woord van God vaak in herhaling moet vallen. En dat is omdat Gods woord zichzelf ook vaak herhaalt. Omdat de Heere bepaalde dingen met klem bij ons voor de aandacht wil brengen. En daarom moet hij het nog eens een keer en nog eens een keer en nog eens een keer zeggen. Zowel als het gaat over dat gericht over de vijanden. Als ook over datgene wat onze aandacht nog even moet hebben. De zorg die hij aan zijn volk besteedt. Zeker. Ik ben me dat heel goed bewust. Dat sommige dingen weer aan de orde komen. Die er vorige week of 2 weken geleden of 3 weken geleden ook al aan de orde kwamen. Maar zou iemand van ons durven zeggen dat als we het 1 keer gehoord hebben. Dat we het al voldoende weten. Dat het al voldoende in ons leven, in ons hart is ingezonken. En dat we het voldoende verstaan, zodat ook blijkt uit ons leven dat we het verstaan. Als we de roepstemmen van de Heer iedere keer weer naast ons neerleggen, dan is het geen wonder dat de Heer het nog een keer moet zeggen. Als we de belofte van de Heer iedere keer als doodkapitaal terzijde schuiven, is het geen wonder dat de Heer die belofte nog een keer moet spreken. En daarom laten we nog een keer horen dat de Heere ook die belofte herhaalt. De belofte waarin blijkt dat de Heere zorgt voor zijn volk. Ze zijn zijn oogappel. Zijn oogappel. Zo intiem is de relatie. En dat is van hem uitgegaan. Niet van hen, maar van hem. Zo behandelt hij ze. En zo voelt hij het ook aan. Zoals hij later de verhoogde Christus tegen Paulus gaat zeggen op de weg naar Damascus: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Terwijl Paulus die christenen vervolgde, ja. Maar de Heer Jezus voelt dat aan als een vervolging die hem aangedaan wordt. Ze raken zijn oogappel aan. En daar is de Heer heel pijnlijk getroffen. En dus gaat hij zijn volk beschermen. En dus gaat hij zijn volk beveiligen. Ze kunnen dat hem niet aandoen, wat ze zijn volk aandoen. Wat een vertroosting ligt daarin. Wat een vertroosting voor iemand die bij dat volk des Heren mag behoren. Kostbaar zijn ze in zijn oog. Hij wil ze behandelen, hij wil ze beschouwen als zo'n volk waaraan hij zo op het allerintiemst en allernauwst verbonden is, dat hij het voelt wat hen aangedaan wordt. En dat hij dat heel pijnlijk voelt. Als hij ze tot zijn oogappel maakt. U weet wat u met uw oogappel doet. Als daar in één keer in een donkere kamer een fel licht gaat schijnen, dan beschermt u uw oogappel met uw oogleden of desnoods met uw hand. En als er iets dreigt wat uw oogappel zoekt te beschadigen, dan hebt u uw hand direct gereed om dat gevaar af te weren. U weet wat u met uw eigen oogappel doet. Dan weet u ook wat God met zijn oogappel doet. Hij beschermt ze. Hij beveiligt die oogappel. En dat is nou een geweldig wonder dat geen mens ooit klein kan krijgen. Want dan moet je jezelf eens bekijken. Als je dan door genade mag weten dat de Heer in het leven gekomen is met zijn genade, met zijn ontferming. Dat de Heer door zijn geest blinde ogen geopend heeft en dat de Heer een hart gegeven heeft dat naar hem uitgaat. Als de vreze des Heeren in het hart gelegd is en we begeerte gekregen hebben om God te dienen in oprechtheid. Niet in een opvlieging, niet in een opwelling, maar echt van binnenuit. Omdat de Heer het daar in het hart legde. Als we dan onszelf eens bekijken. Met al de genade die God onverdiend bewezen heeft. Kun je dan van jezelf geloven dat je Gods oogappel bent? Kun je dan van jezelf geloven dat je zoiets kostbaars bent als een oogappel? Als je jezelf leert verfoeien voor God en als je moet erkennen voor Gods aangezicht dat je het waard bent dat de Heer je weg doet. Dat de Heer er een eind aan maakt. Kun je het eigenlijk niet begrijpen. En je kunt het nog veel minder klein krijgen dat de Heere zegt van zijn volk. Ze zijn mijn oogappel. Zo kostbaar in zijn oog. Zo dierbaar. Zo bemind. En daarom ook zo veilig. We moeten daar toch meer rekening mee houden. Dat moet u die de Heere vreest. De Heere zegt dat ook om uw geloof te sterken. Uw Heere zegt dat ook om uw vertrouwen te geven. De Heere zegt dat ook opdat u het echt geloven zou. En opdat u weten zou wat u van deze God mag verwachten. Als we naar onszelf kijken, dan is er inderdaad allerlei reden om te vrezen, misschien wel te wanhopen. Maar als Gods woord ons weer eens iets laat zien van wie hij voor zijn volk is en hoe hij zijn volk beziet. En wat hij voor zijn volk wil zijn en hoe hij voor zijn volk zal zorgen en hoe teer hij aan zijn volk verbonden is en hoe hartelijk hij de zijnen lief heeft. Dan is er weer reden om moed te grijpen. En dat is de bedoeling die de Heer heeft. Als hij het zijn volk ook laat weten, u bent mijn oogappel. U bent mijn teerbeminde en hartelijk geliefde. Opdat het geloof opgebeurd zou worden. En opdat we ook te midden van vijanden en alle dingen die ons bedreigen moed zouden hebben. Hier hangt de volharding der heiligen aan vast. Dat de Heere zijn volk niet begeven zal. En dat de Heere ze nooit verlaten zal, zoals we dat lazen bij Jesaja 49. Ze kunnen wel eens denken, de Heere heeft me vergeten. De Heere heeft me verlaten. Maar de Heere zegt, nou laat dat dan op aarde nog een keer mogelijk zijn dat een vrouw haar zuigeling vergeet. Maar ik zal u niet vergeten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. U bent mijn oogappel. En niet alleen moet het volk des Heren dat bedenken. En bij deze beloften en bij andere beloften leven. En dat kapitaal dat de Heren gegeven heeft. Die schatten die de Heren ontsloten heeft. Niet ongebruikt laten liggen. alsof het voor hen niet geldt en alsof het voor hen tot hen niet gezegd is. Maar niet alleen moet Gods kind dit beseffen, maar ook degene die niet bij het volk des Heren hoort, moet dat beseffen. U kunt er beter aan denken dat het volk des Heren Gods oogappel is. U spot toch niet met Gods kinderen. U veracht de vreze des Heren toch alstublieft niet. U doet toch niet met de wereld mee als de wereld het volk des Heren kwalijk behandelt en er allerlei kwaad van weet te spreken. Oh ja, dat kan best ook nog. Is helemaal niet zo moeilijk ook om van Gods kinderen kwaad te spreken. Want ze zijn niet volmaakt. En als je nou de fouten en de gebreken die ze hebben uitgaat vergroten en de andere dingen gaat verkleinen, dan is het helemaal niet zo moeilijk om kwaad van hen te spreken. Maar het is wel Gods oogappel. Dan moeten we toch voorzichtig mee zijn. En niet met de wereld meedoen. Omdat we ook niet met de wereld onder dat oordeel zullen vallen. Als God van zijn volk zegt, het is mijn oogappel, dan kunnen wij, ook als we de Heere niet kennen en ook als we de Heere persoonlijk nog niet vrezen, toch maar beter voorzichtig zijn met wat wij over Gods volk zeggen en tot Gods volk zeggen en over hen denken. Wees voorzichtig met Gods eigendom. Wees voorzichtig met Gods oogappel. En zie dat u erbij mag gaan behoren en dat ook u deel mag hebben aan dat genadewonder dat God onwaardigen en ellendigen die het verdiend hebben dat hij ze voor altijd zou voorbijgaan en wegdoen, toch opraapt. Nee, veel rijker, dat hij ze in die intieme en tere liefdesrelatie met zich brengt, dat hij van hen zegt, ze zijn mijn oogappel. Amen. Psalm 68, het 11e vers. Laten wij danken. Heren, mogen we uw naam ootmoedig danken voor het feit dat u zo langmoedig en zo groot van goede tierenheid zijt, dat u het elke keer maar weer ons op het hart wilt binden. Dat er buiten u geen leven en geen zaligheid is, maar dat er alleen maar leven en zaligheid is als we leren vluchten. Dat is ook de weg die we gaan moeten, heren, de vluchtweg. En wat een wonder dat u die weg nog openstelt, dat u die weg nog openlaat. Hoe vaak zijn we er al aan voorbij gegaan en zijn we langs gelopen. En hebben we er geen acht op geslagen en hebben we uw roepstemmen niet geacht. En toch laat u het weer zeggen, heren. En zo is elk mens vanmorgen toch ook weer geroepen, gewaarschuwd, genodigd. En zo heeft u heel de gemeente toch ook weer voor de zoveelste keer al willen lokken, omdat u niet wil dat sommigen verloren gaan. Omdat u onze ondergang niet zoekt. Omdat u ons verderf niet op het oog hebt. Omdat u het zo goed met zondaren meent. Omdat u wacht om genadig te zijn. Heren, laat het niet alleen indruk maken voor een ogenblik, maar laat het uitwerking krijgen en vrucht dragen. En laten er inderdaad gevonden worden die vluchten bij de dochter van Babel vandaan. Dat ze ontdekt hebben dat het daar niet is. Dat daar de dood is. De ondergang. Het eeuwig verderf. Dat de dochter van Babel niets anders kan geven dan dat. O, wij bidden van u, Heere, open ogen die er nog dicht voor zitten en die er nog blind voor zijn. En wilt gij door dat liefdegeweld van uw Heilige Geest dringen en overreden en trekken met de koorden van uw goede tierenheid. Maar wilt ge het ook geven, Heere, dat we onder de indruk raken van uw majesteit en van uw heiligheid en vooral ook van uw gerechtigheid. Want u zult u wreken aan uw vijanden. De dag van de afrekening komt en daarin zult ge verheerlijkt worden. Heer, in de verloste kerk in de hemel gunt u die eer en ze looft u vanwege het openbaar worden van uw oordelen en van uw gerechtigheden. Heere, doe ons daar ook voor bukken en buigen en u daarom ook aanbidden en verwachting hebben, verwachting dat het niet blijft zoals het nu is. En dat uw kerk niet altijd als allerafschrapsel beschouwd zal worden. En dat uw kerk niet altijd in de verdrukking zal zijn. En dat de vijanden niet altijd over hun hoofd zullen kunnen rijden. En dat ze ze niet altijd zullen kunnen beschimpen, want heren, ze zijn uw oogappel. En laat uw volk daar nu mee vertroost zijn. Laat uw volk daar moed uit mogen grijpen. Laat uw volk daar houvast aan hebben. Heren, zo zegt u het immers zelf. Dat is niet een titel die zij bedacht hebben, maar dat is een onderscheiding die gij uitgesproken hebt. Dat zo dat volk door u wordt gewaardeerd en behandeld. Heren, denk aan uw volk en zegen ze met de wetenschap dat gij niet zult begeven en niet zult verlaten wat uw hand heeft gewerkt en wat uw hand is begonnen. Zegen ons, heren, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. En als u het ons geeft om vanavond nog een keer rondom uw woord bijeen te komen, kom dan zelf ook in ons midden. En bedien gij door uw Heilige Geest uw genade onder ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 3, het vierde vers, sta op, verlos mij, Heer. Reft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.